Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus uit de 16e zondagafdeling. Vraag en antwoord 40. Zondag 16, vraag en antwoord 40. Daar vraagt onderwijzer: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En hij antwoordt daarop: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Tot zover. Schrijven wij hierboven: en hij stierf. In de eerste plaats vanwege Gods gerechtigheid. In de tweede plaats vanwege Gods waarheid. En in de derde plaats vanwege Gods eeuwige liefde en goedertierenheid. En hij stierf vanwege Gods gerechtigheid, vanwege Gods waarheid en vanwege Gods eeuwige liefde en goedertierenheid. Als de Heidelberger gaat vragen: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dan is daar ook wel aanleiding om deze vraag te stellen. In de eerste plaats, wanneer wij dan bemerken het rechtvaardig oordeel Gods aan hem voltrokken, zou ons kunnen doen vragen: is dat niet genoeg? In de tweede plaats, wij weten uit het woord des Heren, uit de prediking van de Heidelberger, dat de lichamelijke dood meer een doorgang is, een doorgangspoort, dan dat het in de volle zin en betekenis de vervulling is van het woord ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Immers wanneer wij bedenken dat Christus, toen hij uitriep: het is volbracht, de dood heeft verslonden tot overwinning en de Satan zijn macht heeft ontnomen, dan mogen we ons wel afvragen: waarom is hij dan nog ook de lichamelijke dood gestorven? Waarom moest ziel en lichaam van hem gescheiden worden? Waarom kon hij niet gelijk ook eenmaal in de dag der dagen degene die levend overgebleven zijn in een punt des tijds, in een ogenblik, veranderd worden? Laten wij bedenken dat als de Heere eenmaal die dood die hij bedreigd had heeft opgeschoven. Hij sprak in Genesis 2: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar dat betekent nog niet dat wij daarom nog 60, 70 of 80 jaren leven zouden mogen ontvangen. Als dat volle woord van God aan ons vervuld had geworden na de overtreding, dan voelt ge wel aan, dan zou er een onmiddellijke dood, een eeuwige dood, over ziel en lichaam beide gekomen zijn. Zoals ook straks na de opstanding over ziel en lichaam dood of leven zal worden uitgesproken. Dit is dan ook na onze diepe val en bondbreuk dat de Heere gaat spreken: gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Door dat woord wordt gij zult de dood sterven niet opgeheven, maar wel mogen wij daaruit bemerken dat de Heere als het ware die volle en eeuwige dood opschuift. En dat het in haar oorsprong een gunst des Heren was, als hij gaat zeggen: stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dat de Heere daardoor als het ware de ruimte schept, tussen de eeuwigheid en onze geboorte. Dat de Heere door dat woord plaats maakt voor zijn ontferming en genade. Het wederkeren tot stof kunnen wij dus nooit zien als de volle verwerkelijking van dat woord ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Want als dat aan ons voltrokken was geworden in haar volle breedte en diepte, dan zouden wij geestelijk dood in de eeuwige dood zijn verzonken. Maar nu heeft de Heere geschapen, tot stof zult gij wederkeren. En dat is genade. De Zoon van God heeft wel in het stof des doods gebogen, maar hij is niet als stof vergaan. Want voordat hij zijn hoofd buigt in het stof, heeft hij de eeuwige, de volle dood reeds volbracht. En dan heeft hij dat volle oordeel van God gedragen. Bij hem was het net andersom als bij ons. Wij hebben hier een levenstijd waarin wij leven, waarin wij eten en drinken, voorspoed en tegenspoed, gezondheid en krankheid, blijdschap en droefenis elkander afwisselen. En dat er als het ware een gordijn hangt, een muur van het stof door hem opgericht, waardoor wij niet doorheen kunnen kijken. Wij kunnen ons dus nooit in de volle diepte indenken wat de eeuwige dood in de rampzaligheid zal zijn. Want daartussen staat het woord van God: gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Datgene wat wij zien daarvan is het einde meestal, de lichamelijke dood, of ook wel genoemd de tijdelijke dood, die we dan ondergaan op het moment dat ziel en lichaam gescheiden worden. En achter dat gordijn, daar keert de geest weder tot God. Daar worden de zielen door de engelen gedragen in Abraham's schoot, of door de duivelen weggevoerd naar de plaats der duisternis. Maar ook dan is het lijden en de heerlijkheid nog niet in alle volkomenheid. Want ook dan wacht het nog, zowel in de rampzaligheid als in de gelukzaligheid, op de vervulling van het woord dat ziel en lichaam met elkander zullen worden verenigd. Daarom is er ook in de hemel nog sprake: hoe lang, o rechtvaardige rechter, wreekt gij het bloed niet dergenen die op de aarde zijn, die gedood zijn door degenen die op de aarde zijn, om het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Ook daarin groeit het, al is het ten dele volmaakt, groeit het alles nog toe naar het einde en de voleinding aller dingen. Zo is het nu ook in de rampzaligheid. Wij leven tot aan en tot in het stof. En tot op zekere hoogte mogen wij dat ook een leven noemen. Want al hadden wij hier een leven vol tegenspoed, al hadden we een leven vol smart, maar als we ons in konden denken wat de eeuwige dood in de rampzaligheid zijn zou, dan zouden we duizendmaal liever het leven leven dat we nog op de aarde leefden. Al was het dan afgewisseld, en al zeiden we dan het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, dan nog is er geen vergelijking mogelijk met het eeuwig lijden van Gods verlating. Daarom, geliefde, bij ons is er door de genade van God een scheiding, een verwijdering gekomen. En al is het dat het volkomen waarachtig is dat wij en onze kinderen aan de dood en aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch, laten we toch bedenken, zolang wij op die aarde zijn, in dit leven, liggen wij daar doorgaans niet in. En al zijn er enkele exempelen die in de tijd van hun leven en van hun sterven al iets gevoelen van dat eeuwige straflijden buiten God, ook dat is slechts nog een schemering, een ritseling, het is niet de volle dood. Daarom, voor ons was immers de verhouding wat het natuurlijk bestel betreft, dat God in zijn genade gegeven heeft, een levenstijd. Dan valt het gordijn, dan storten wij, als wij buiten hem sterven, in eeuwige verwoesting neer. Maar hij heeft, en dat was ook noodzakelijk, hebben wij gehoord uit de kruisdood, hij heeft als levende, als totaal mens, naar lichaam en ziel. Hij mocht niet alleen naar de ziel, maar hij moest ook naar het lichaam, als die mens, die volledige mens. En als plaatsbekleder moest hij die eeuwige toren en gramschap levende ondergaan. Stervende moest hij sterven. Voor hem konden niet eerst de doodsklokken luiden om dan te verzinken. Nee, maar hij verzinkt eerst voor de doodsklokken over hem luiden. Dat is het geheel enige, dat grote onderscheid tussen zijn dood en tussen ons sterven. Zijn dood is een opzicht nemen als het ware, nog een toeknik aan de Vader, om ook dat stempel onze vernedering, dat stempel wat ons gekomen is uit onze zonde, om dat genadiglijk opzicht te willen nemen, en om zo daarmee de ganse weg der kerk te banen, tot in het eeuwige leven. Daarom, wij gaan eens een ogenblik letten, de Heidelberger zegt dit alles niet met zoveel woorden, maar het lijkt mij toch dat zij het ook niet anders kan dan zo bedoelen, want zijn dood doordragend werk heeft hij in Gods verlating, heeft hij in de toren des Vaders en in de boze woede van alle duivelen en mensen, heeft hij die dood verpletterd en ondergaan. Daarom kan het volle gewicht niet alleen vallen op zijn lichamelijke dood, maar is het als het ware op een enkele zaak na de sluiting van die heilsketen, waarin hij als een volkomen borg en middelaar de weg gegaan is tot het einde en het begin. Waarom heeft Christus, daarom is het ook een vraag, zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat toch, met eerbied gesproken, hij al genoeg had geleden aan de dood. Omdat de dood al zo in hem had huis gehouden aan het vervloekte hout. Omdat hij toch zo die geestelijke en eeuwige dood heeft op zich willen nemen. Omdat hij toch al zo alleronuitsprekelijks diep gebogen had in de verlating van God. Waarom moest hij dan ook nog die lichamelijke dood sterven? Terwijl het toch voor de kerk die levend overblijft nog slechts een verandering in een punt destijds te wachten is. Waarom heeft hij dan de geest gegeven? Daarom zegt de Heidelberger dat vanwege de gerechtigheid. En hij stierf. Dat leest wij menigmaal hier in het woord des Heren. Daar begint het in Genesis al gauw mee. En hij stierf. Hij, de borg en middelaar, is ook gestorven. Maar dat sterven van hem was niet als het ware een bedolven worden onder de toren en gramschap Gods. Gelijk toen hij riep, waarom hebt ge mij verlaten? Maar het was ook in zonderheid een daad, een vrijwillige daad. Dat was het in zijn verlating ook, een vrijwillige daad. Maar daar is zijn stem van droogte ontstoken. Daar klaagt en kermt hij vanwege de verlatingen. Maar als hij de geest heeft, dan roept hij eerst nog met een grote stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wel een teken dus, dat hij door die eeuwige berg van gramschap is heen gewasteld. En hoewel hij nu ook de geest zal geven, en de dood ook zal smaken naar het lichaam, nochtans, hier treedt meer op de voorgrond zijn koninklijke macht en majesteit, waarin hij het hoofd buigt en de geest geeft. Maar geliefde, was het nu met ons? De gerechtigheid van God vordert, de ziel die zondigt, die zal sterven. De gerechtigheid waar wij zo geen rekening mee houden, waarin deze wereld geen rekening mee gehouden wordt, ze is een vastigheid en een pilaar van zijn troon. De gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht heen. Bij de Heere is geen verdraaidheid. Bij de Heere is nooit een iets door de vingers zien. Bij de Heere is een volkomen recht. Hij kan niet eerder rusten dan totdat er recht zal zijn gedaan. Volkomen recht. Voor die gerechtigheid God zijn wij, arme stervelingen, minder dan niet en dan ijdelheid. En om iets te verstaan van het grote geheim der zaligheid in Christus Jezus, is het ons zo van nodig om ook onder zijn gerechtigheid ons te leren verfoeien in stof en in as. Als zijnde van der jeugd aan onderworpen aan de dood, aan de zonde, en daardoor ook onderworpen aan het rechtvaardig oordeel van God. Wij kunnen het zo niet wenden of keren, maar Gods gerechtigheid houdt eeuwig stand. En op de aardse straten mag het recht struikelen, maar in de hemelstraat struikelt het recht nimmer en nooit. Dan zou hij geen God zijn, wanneer zijn gerechtigheid enige omkering of verandering zou kennen. Zijn gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid. Ze is een berg van God. Ze zijn een diepe afgrond. Wij mensenkinderen, wij kunnen nooit meer de diepte van Gods gerechtigheid verstaan. Wij hebben nog wel enig rechtvaardigheidsbesef voor onze buurman. Maar in het geheel genomen zijn wij ongerechtige lieden voor God. En daarboven in de hemel is God, de Heere, de gerechtigheid en de rechtvaardige. Die streng straft, ja met de hoogste straffen, naar ziel en lichaam, de zonde en het verraad tegen hem. Gods gerechtigheid is een grote, onuitsprekelijke deugd in dat goddelijke wezen. En in verhouding ten aanzien van die deugd komt ook zo diep onze val openbaar. Want dan bemerken wij juist als het gaat over de gerechtigheid Gods, dat wij vermetele zondaren zijn en dat het onrecht ingedronken wordt als water door het mensenkind. En het geld verantwoordt alles, denkt hij. Of hij waant zich in een ijdele waan, dat de laat, het zal wel tenslotte zo zijn, het eindje zal de last wel dragen. Maar hij vergeet, hij kan de last niet dragen. Onder Gods gerechtigheid is niet anders dan een eeuwig zinken, een eeuwig zakken, een eeuwig verworpen zijn. En nog niet, al hebben we nog zo'n mooi sterfbed, nog hebben we dan nooit zo'n sterfbed als de koning aan het kruis. Want in zijn sterven is hij verenigd met des vaders wil. Maar in ons sterven zal dan enkel onverenigdheid zijn met Gods gerechtigheid en met zijn wil. Dat zal de dood in onze dood zijn, het als een machteloze vallen in de handen van de levende God, die niets meer terug kunnen doen dan lasteren en schelden, die hier op aarde wel veel naar onze hand konden zetten, maar nu door zijn hand gezet te worden in het vuur van zijn gerechtigheid. Waar een worm niet sterft, waar ze hun tongen kauwen van pijn, waar hun rook opgaat tot in alle eeuwigheid, ja, waar zij hun tanden zullen knersen tegen de gerechtigheid Gods. O, dat is het ontzaglijke, te verliezen, te moeten verliezen, en het in alle eeuwigheid nooit waarlijk te kunnen verliezen. Maar onder de gerechtigheid Gods door te lasteren vanwege de plagen. Wie zal af kunnen malen wat Gods gerechtigheid is? Zekerlijk. De schaduw daarvan vermogen wij alleen te aanschouwen in het bitter lijden en sterven van de Zonen Gods. Daar kunnen wij nu eens zien wat Gods gerechtigheid is. Ja. Kijk dan nog maar niet direct naar het tot stof wederkerende mensenkind. Daar zie je nog niet veel aan. Daar mogen we wel een heel gezicht van zetten en ontroerd van zijn. Maar die ontroering gaat voorbij. Want de mens die sterft, laat los, zoekt onrustig en tenslotte hij is niet meer. Maar die de Zoon aanschouwt, als de stervende borg en middelaar in hem gelooft, die vergeet niet meer. Maar die zal, hoe donker ook zijn weg mogen zijn, teruggeleid worden altijd weer naar de dood des Zoons. O, vanwege de gerechtigheid Gods, dat wil zeggen vanwege zijn heilige wil en wet, vanwege zijn volmaakte uitdrukking van zijn goddelijk wezen, die vorderde. Wat vorderde die? De dood. Die vorderde ons einde. En al is daar een ophouden op de weg tot stof zult ge wederkeren. Al is daar een uitgerekte levenstijd. Want het is bijzonder en allerbijzonderst als we een jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20, 30 of nog ouder mogen worden. Dat is een wonder. Dat is meer als dat de Heere gezegd had. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is uitstel. Ja, geliefde, wanneer wij daarop zien, dan zeggen wij, o, wat is God in zijn wonderbaarlijke voorzienigheid en zijn welbehagen, alles dragende door het woord zijner kracht. Want zekerlijk onderschat die grote genade daarin niet, levenstijd. Een jaar gekend te hebben, zonder dat onze tong van dorst verzwachtte. 10, 20 of 80 jaar gekend te hebben, zonder dat we onze tong kalden van pijn en wroeging en onze handen vronden. Dat is een tijd. Op de eeuwigheid genomen is het maar niets, maar die in de eeuwigheid verzonken zijn, die zouden er wel een eeuwigheid voor over hebben om nog 80 jaar onder dat deksel en die bedekking van Gods goedheid te mogen leven op een aarde. Op de aarde. De gerechtigheid Gods. Toch blijft hij doorgaan. Hij wentelt voor als een ontzaglijke molensteen. Uitstel is geen afstel voor de mens. Eenmaal komt toch het ogenblik dat hij als mens naar ziel en lichaam verenigd voor God zal staan. Dan zullen de aangezichten betrekken als een pot en tot aller afgrijzen zijn. En degene die aan zijn rechterhand zullen staan, ook naar ziel en lichaam, zij zullen zingen van de wegen des Heren. En het gezang der rechtvaardigen zal het geroep der goddeloze overstemmen. En zij zullen teloor gaan in de eeuwige verlatenheid. En de anderen zullen ingaan in de eeuwige zaligheid, gerechtigheid. Als hier de koningin gratie bewijst en pardonatie geeft, dan is dat ten koste van het recht. Want de koningin die zegt niet tot iemand die de doodstraf heeft gehad en die zich gratie bewijst, ik zal die dood wel dragen. Dat kan zij niet. Daarom is in diepste zin zulks een krenking van het recht. Want dan miskennen wij het woord en de gerechtigheid Gods. Gij zult de dood sterven. Die bloedvergietings bloed zal vergoten worden. En toch in het aardse leven hoort het begrip gratie wel thuis. In ons aardse leven. In ons van God afgevallen bestaan en het maatschappelijke leven. Maar dat gratie-idee heeft bij God geen plaats in die zin. God kan niet zomaar zeggen, ik doe de deur open, ga maar heen in vrede en vrijheid. Gods gerechtigheid is eeuwig groot. Dat verstaan wij niet. Daarom is het zo onzinnig ook om te zeggen, ja, maar is dat nou allemaal wel nodig? En de mens in deze wereld zegt, dat kan ik niet begrijpen dat God zo is. Nee, dat kan hij ook niet begrijpen. Maar het woord openbaart ons dat wij midden in de dood liggen. Hoe zullen wij dan Gods gerechtigheid ooit kunnen verstaan? Dat wij onrechtvaardige schreeuwers zijn, hoe zullen wij dan het juiste begrip van het recht kunnen hebben? Dat kan niet. Laat dat aan God over. En gij zult zien dat zijn woord de waarheid is. Deze gerechtigheid kan niet anders meer dan rusten. Dat ons bloed niet meer stroomt, ons hart niet meer klopt in een levenstijd. Maar dat we uit die levenstijd, uit die bedekking weggerukt worden. Want de zonde geschiedde nog onder de verdraagzaamheid Gods voor de komst van Christus. Onder de verdraagzaamheid Gods houdt God zijn toren ook van zijn volk af, wachtende op de volheid des tijds, waarin daadzakelijk de zoon de pers alleen zou treden. Maar dat oordeel der gerechtigheid van God is nog niet opgeheven. Dat wentelt maar door. Het rukt de mensen die onder Gods goedheid en genade een tijd lang als in het licht der zon hebben geleefd en gewandeld. Het zal dezelfde uitrukken. Het zal hun zielen van het lichaam scheiden. Niet zozeer dat dat hun betaling wordt, ook van de verworpenen niet. Nee, dan is die lichamelijke dood als het ware, daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Maar dan is dat tot stof wederkeren een trekken van God uit een zekere vorm van leven die hij om Christus wil liet functioneren op deze aarde. Kijk, dan wordt hij van dit leven, wordt hij in de eeuwige dood getrokken en overgezet. Dan komt Gods gerechtigheid en die maakt er een einde aan buiten Christus. Die maakt er een einde voor eeuwig aan. Och, dat de ziel het lichaam zal verlaten, dat we dan misschien in pijn en smart liggen, dan zijn wij mensen met onze kleine harten heel bang voor. Maar wie ziet daarachter de grote hand van God en hoort zijn stem, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. O, zoals de natuurlijke, of eigenlijk niet de natuurlijke, maar de lichamelijke dood voor de kerk geen betaling is, zo is het voor de verworpenen ook geen betaling. Ook niet. Het is juist een uitgeschoven worden uit dat door Christus betaalde levensruim dat hij 50 of 80 jaren mocht betreden. Maar dan is het een afgehouden worden als een rank zonder vrucht en in de eeuwige duisternis weggeworpen zijn. De gerechtigheid van God vordert niet in de eerste plaats als doeleinde onze lichamelijke dood, maar onze eeuwige dood. En om daar te komen, daarom is ons nodig om hier uit dit leven uitgerukt te worden. Uit ons lichaam. Om vast als het ware te delen in zijn toren of in zijn liefde. Maar het doeleinde is niet die lichamelijke dood. Nooit is dat het doeleinde. Doeleinde is slechts om door de lichamelijke dood, de eeuwige dood in te gaan. En nog heel even, dan slaan we onze ogen des lichaams weer op. En dan zinken we als, nee, niet als zielen, maar als mensenkinderen. Naar ziel en naar lichaam, in het eeuwige oordeel. Dat is sterven, dat is dood, dat is niet te vergelijken met de poort van de lichamelijke dood. Niet te vergelijken. Nu, zo wentelt u de steen van Gods gerechtigheid door. Aan die zielen moet een eind gemaakt worden. Er moet een eind aankomen. Zij mogen niet langer ademhalen in de lucht, in de zuurstof, waarvoor mijn lieve zoon zo duur betaald heeft. Ze mogen niet langer genieten van het zonlicht dat omwille van mijn lieve zoon schijnt. Ze mogen niet langer genieten van het brood dat uit het graf van mijn lieve zoon is opgegroeid, hun tot spijze. Daarom worden ze uitgerukt, uitgetrokken en keren tot stof, was maar waar. Maar ze keren weder tot de plaats der eeuwige bestemming. Meer nog dan tot stof, ze keren weder tot God, om uit zijn mond te horen, zegen of vloek. Ja, geliefde, zo wentelt u de steen van Gods gerechtigheid. Hij wentelt door. En hij verloochent zichzelf niet. Daarom wordt ook de deugd van zijn waarheid genoemd. Het is alles trouw wat hij beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. De ijdelbergen noemt hij de deugd van Gods waarheid om onze overlegging af te snijden. Maar als de Heer nou toch nog eens zou veranderen. En zou de Heer misschien nog niet dit kunnen doen en dat kunnen doen, dat het beter gaat en beter afloopt? Zou de Heer dan toch niet, nee, want hij is de waarachtige en de getrouwe. Hij is waar in zijn zegening, maar hij is even waar in zijn bedreiging. Hij laat ook daarin niet varen het werk zijner handen. Dus, geliefde, ge hoeft niet te denken, het zal nog wel mee kunnen vallen. Ge hoeft echt niet te denken dat God bloed voor zijn hart zal krijgen. Dat heeft hij alleen gekregen, het bloed van zijn lieve zoon. Maar die niet in die enige liefde zoon begrepen is, daar krijgt God nooit geen bloed voor zijn hart. Hij is de waarachtige waarheid. Hij heeft gezegd, gij zult de dood sterven. En dan mag het tot stof wederkeren een ophouwer zijn op de weg. Dat we hier ons leven langzaamaan tot stof wederkeren. Totdat we geheel vergaan zijn wat het lichaam betreft. Al duurt het 80 jaar lang. We beginnen te verstoffen met onze geboorte. Dan werkt de kiem der ontbinding. Maar het was nog genade, te midden des torens. Het was nog gunst dat we niet in één ogenblik wegzonken als stenen in de diepte. Het was nog in een zekere zin zijn goedertierenheid, die de tijd van het leven wilde geven, al was het ook een leven tot stof wederkerend. Maar dan geliefde wordt het woord toch waarachtig waar, wat Jezus eenmaal sprak, en hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En hij zei, de vader Abraham, ik leid smarten in deze vlam. En hij had geen druppel om zijn tong te verkoelen. Daar kunnen mensen om glimlachen. Daar kunnen de mensen om lachen, de barmhartige en rechtvaardige mensen. Maar geliefde, het is uitgekomen. En het zal straks ten volle uitkomen. Dat de waarheid zijn gerechtigheid doet komen. En dat geen van die woorden Gods ter aarde valt. Je kunt lezen bij Jesaja. Lees de oordelen over Babylon. Lees de oordelen hoe hij ten slotte ziet, zegt mensenkind. Lees en merk op en onderzoek het. Dat het woord dat God sprak over Babylon, dat het een verwoesting zal worden. Dat het gewisselijk bewaarheid wordt. Een plaats der duivelen en der draken. Een plaats waar de wilde merelen nestelen en van de roerdomp. Een plaats van wee, een plaats van verderving. Zo heeft God landen en volkeren in zijn tijd en in zijn toren omgekeerd. Let daarentegen eens op andere volkeren. Het zal geschieden in het laatste der dagen, heeft de Heere gezegd, dat Egypte mijn volk zal zijn en Assyrië. En als derde het volk Israël. Want God zal een altaar hebben in Egypte, en dat heeft de Heere nu nog. Wij horen de voorlichting uit onze dagbladen, maar ook in Egypte en in Syrië, dat weet ik, is een volk dat naar God vraagt. En er zitten er nog meer als dat er in heel Israël zitten, onder die volkeren. Volkeren waaruit de Heere nog een altaar heeft, van mensen die hem vrezen. En die niet meedoen met de brallende taal van hun voorgangers. Zie eens, komt het niet waarachtig uit. Te dien daar, zegt de Heer, zal Egypte de eerste wezen. Syrië de tweede en mijn volk Israël de derde. Dat is naar het rijk van de Messias, het komt alles uit. Geliefde, de waarheid Gods in zijn gerechtigheid, maar in al zijn werken, moet u niet zeggen, wij lopen met een bord voor onze hoofden. Zeker waar. Want als we een ogenblik zien wat God gezegd heeft over het einde van deze wereld, dan zal iedereen moeten getuigen. Het is de volle waarheid.
De tijd waarin wij leven. De tijd waarin wij naartoe groeien. De mens der zonde die geopenbaard wordt. De vlees geworden duivel. De vlees geworden zonde. Alles wordt omvergestoten en omgeploegd. Zee- en watergolven geven groot geluid. Nu denkt men alweer aan die grote komeet, die eens in de zoveel jaren rakelings onze dampkring passeert. Waar in 1911 tientallen mensen zelfmoord om hebben gepleegd, omdat ze dachten dat het einde der wereld kwam. Maar het was mis. Hoewel er noodweer en duisternis op de aarde kwam en de gehele atmosfeer van de aarde bewoog en de aarde waggelde en de mensen harten bezweken van angst. Hij ging er langs heen. Over een paar jaar, zeggen de wijze mensen, komt hij weer. Dan krimpen de harten ineen van de mensenkinderen. Daar zullen tekenen zijn in de lucht, zegt de Heere, tekenen in de natuur. Tekenen in de sterren, in de zon en in de maan. Tekenen zal God geven. Is het niet waarachtig gebleken? Is het niet waarachtig wat hij zegt in het laatst der dagen? Zullen de mensen zijn liefhebbers van zichzelf, laatdunkend, hoovaardig, de ouderen ongehoorzaam, zonder natuurlijke liefde. Oorlog en geruchten van oorlog. Is niet waar dat een gewone professor pas nog heeft vastgesteld, die zich bezighield met onderzoekingen van deze dingen, dat er nog nooit zo'n slechte tijd geweest is als nu, wat betreft de kansen van de oorlog. Zo'n man spreekt over kansen. En hij was zeer somber gesteld, omdat de ganse aarde als een kokende pot borrelt, en omdat elementen brandend en smeltend vergaan, onder de handen van mensen. O geliefde, er is aan alle zijden te zien, Gods woord is de waarheid. En als dat woord van God nu in deze dingen de waarheid is, dacht u dat het dan niet de waarheid is in het eeuwige oordeel? Als God hier de aarde doet wankelen als een dronkaard, als hij hier mensenharten doet bezwijken van angst, als hier alles uitkomt wat hij gezegd heeft, dacht u dat als we over de drempel van de tijd heen stappen, dat God dan opeens niet meer waar is? Dan is die even waar als in wat wij nu voor onze ogen zien gebeuren. En nu is het nog een stuk wat voor onze ogen te groot en te wonderlijk is. Nu is het nog te wonderlijk. Dat aan de ene zijde mensen, kinderen, die alle wetten tarten en daarin als het ware het onmogelijke presteren, door de aarde te verlaten, nog levend terugkomen. En dat andere kleine en groot kindertjes en zuigelingen onder het puin en het gruis bedolven worden door aardbevingen. Dat is nog niet te begrijpen door ons. Daarvan moeten wij nog zeggen, de godsregering is te hoog voor ons. Maar het blijft waar. De wetenschap zal in het laatst der dagen zeer vermenigvuldigd worden. Het gaat niet meer per optelling. Het gaat per vermenigvuldiging. Zie dan de waarachtige vervulling van het woord van God. Dat de mensen zullen zijn kittelachtig van gehoor. Dat de kamplicht van de kandelaar meer en meer wordt weggenomen. Dat wij leraars vergaderen naar onze eigen ideeën, naar onze eigen lusten. Dat de ster alsem op de wateren gevallen is en de wateren van de evangelie zijn bitter geworden. Omdat ze alle tezamen doortrokken zijn van de geest van de mens, van het zelfdoen, van hoog tot laag, van licht tot zwaar. De prediking van de vrije genade Gods wordt langzaamaan van deze aarde verdreven en God trekt zich ook daarin terug. Is het niet ellendig dat er praktisch geen zinnig woord meer gesproken wordt over de vrije genade en ontferming en de rechtvaardiging des zondaars door het geloof? Komt het niet alles uit wat de Heer in zijn woord daarvan gezegd heeft? Ik zal u haastelijk bijkomen en het licht van de kandelaar wegnemen. O, zo is ook Gods recht rechter gerechtigheid, gedragen door zijn waarheid. En niet één van die woorden zal op de aarde vallen. Daar komt de Zoon aan de poorten van het leven, aan het einde van dit leven. Maar voor hem ook, geliefde, voor hem zal eeuwig de poort ontsloten worden. Maar de gerechtigheid en de waarheid vordert, ruk hem uit. Hij is uit het land der levenden weggerukt. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Zo jong. Hij werd uitgerukt uit alles. Nu dan. Niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des zoons. En omdat onze dood nu geen betaling kan zijn. Nog van de verworpenen. Nog van de uitverkorenen. Omdat het slechts een kleine onderbreking is, die nog getekend is door de langmoedigheid Gods. Daarom zal de Zoon wel degelijk, nadat hij de eeuwige dood doorworsteld heeft, ook zijn leven als heerser en gebieder in de vernedering afkomen te sluiten. En hij zal, niet op een bed gelegen, nee, niet in een soort zalig uitzicht van een blijde gouden straat. Maar hij zal zodanig vrijwillig die dood ondergaan. Die scheiding zal hij ondergaan. Dat hij de dood smaakt. Ook die lichamelijke dood. Om daarin als een gestempelde, als een gebrandmerkte te hangen. Het handschrift der zonde dat tegen ons getuigde, daaraan genageld. Daarom, hoewel het een wonderlijke zaak is, waar ik slechts weinig, heel bitter weinig van kan zeggen, omdat de lijnen van gunst en genade en gerechtigheid elkaar hier gaan raken. Nochtans behoort zijn dood tot zijn diepe vernedering, als de afsluiting, als de afsluiting van zijn borg en middelaarswerk, en als de toegang naar het graf zijns volks. O geliefde, daarom, en hij stierf. Nee, Adam, Abraham, en Isaac en Jacob, zo zijn jullie niet gestorven. En Kain, en alle die zijn verschijning hebben gehaat, zo zijn jullie ook niet gestorven. En hij stierf. Zo is alleen de dood van de Zoon van God, als een daad waarin hij het teken van onze schande, waardoor wij doorgeschoven worden naar de eeuwige rampzaligheid, ook dat teken voor zijn volk vervult. En ook dat teken van doorschuiven, waarin wij doorgeschoven moesten worden naar de rampzaligheid, voor zijn volk maakt tot een doorschuiven naar de eeuwige heerlijkheid. Ja, geliefde, zo wordt het woord nu waar, dat die in hem gelooft de dood niet zal zien. Want hier in de tijd heeft hij hem niet gezien. In de tijd was het bedekt en wat hij ervan zag was slechts zeer ten dele. Zeer ten dele. Want een weinig van de doodservaring doet ons versmelten. Maar die in de Zoon gelooft zal de dood niet zien. Want waar het lichaam bezwijkt, daar kun je toch niet zeggen dat je daar de dood bent ingegaan. Nee toch. Daar kun je toch niet zeggen dat je de dood gezien hebt? Nee toch? Daar ziet zelfs soms de zondaar nog de was door zijn brekende ogen heen, met de ogen der ziel. Ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Dan heb je de dood niet gezien. Want die in hem gelooft zal van de tweede dood, dat is de eeuwige dood, niet beschadigd kunnen worden. Ze komen er zelfs zonder verbranding af. Het is als in de oven van Nebukadnezar, Ja, daar moet je toch niet te veel waarde aan hechten om te zeggen, ja, de oven is zo heet. De oven is zo vurig heet, dat de dragers dood daarbij neervallen. Ja, met recht, geliefde. Maar wanneer wij nu de dood om daar eens een trek uit te nemen zien als die oven. En we zien de dragers als de mensen en als de duivel en noem maar op, alles wat ons benauwd en benat. Dan vallen ze voor de oven dood neer en de jongelingen die wandelen daar levend. Want er is er één bij, een zoon van God is erbij. Ziet u, zij worden van de eeuwige dood geen eens beschadigd. De dood, de lichamelijke dood, verbrande koorden waarmee ze gebonden werden. Verbrande akelige touwen waaronder ze menigmaal gezucht hebben. Hoe lang, o heren? Het verbrandt alles wat behoort tot hetgeen gedoemd is voor eeuwig weggenomen te worden. In Christus is het al weggenomen, maar nu haalt hij het ook ganselijk weg voor zijn volk. De dood is daarin de vrijheid. De dood is de bevrijding dan van al die touwen en banden die verschroeid neervallen. Maar het gewaad hunner zielen is niet verteerd. Zij komen aan om hem eeuwig te loven en te prijzen. Zie daar nu de dood des zoons van God. Daar maakt hij ook die lichamelijke dood. Maakt hij de schande en teniet. En het is eigenlijk in de volle zin, hij wil de gestempelde wezen. Hij wil de getekende wezen, maar de eeuwige dood en de Satan ligt al met verpletterde kop aan zijn voeten. Die ligt al aan zijn voeten. Het is volbracht. Maar nu wil hij zodanig de vernedering in, dat hij ook als de getekende, dat we ons niet meer hoeven te vergissen of hij waarlijk onze een geworden is. Dat hij waarlijk ook gestorven is en waarlijk nog een druppel lafenis voor ons verdiend heeft als wij sterven en een moeilijk sterfbed zouden hebben. Om dan te denken en hij stierf. En daarin heeft hij nog een weinig, ja een eeuwige balsem bereid voor zijn Sion. Opdat zij, hoe onwaarschijnlijk het ook klinken mogen, maar op brandstapels en op roosters gebraden zijn, hebben geroepen, het is mij een bed van rozen. Dat heeft de dierbare borg verworven, door die volle dood te drinken in de ervaring van Gods toren. Maar ook in het stopgezet worden van alle lichamelijke levensfuncties. Om daarin die eerste Adam borgtochtelijk volmaakt aan een einde gebracht te hebben. Om daarin die eerste Adam voorgoed uitgeschakeld te hebben. Zodat God straks, nee, als daar die arme zondaar moet of mag sterven, zodat God daar niet meer ziet een voorwerp van zijn toren, maar een onderwerp van zijn eeuwige liefde, en die tot hem zegt in de Jordaan van de dood, wees niet bang, wees niet twijfelmoedig, want ik ben bezig u tot mij te trekken. Daarvoor heeft mijn zoon als een exempel gehangen van de mens der zonde, opdat gij niet meer als een exempel der zonde zoudt sterven, maar als een exempel van de eeuwige genade Gods, dat gij nu zo mag sterven in het leven, omdat mijn zoon gestorven is, en als een geëxempelde en een gestempelde boosdoener daar gehangen heeft, dood aan een einde gebracht. Toen hij niet meer een versje kon zingen op zijn sterfbed, zijn sterfkruis. Gij toch gezijd mijn roem, de kracht van mijn kracht, uw vrije gunst, nee. Hij riep alleen nog maar in uw handen, beveel ik mijn geest. Want zelf kon hij die geest niet eens ontvangen. Zelf kon hij er ook geen raad mee. Maar de Vader, doe nu wat goed is. Wat recht is in uw heilige ogen. Ik ben aan het einde gekomen van de reis. Zie nu eens, dat is nou bij de zondaar niet meer het geval. Al gaat het niet altijd op, dat geeft ook nog niet. Maar de Heere verandert vaak zijn ziekbed in een beleiderij. De Heere verandert de doodschaduw menigmaal in lichtstralen van de eeuwige heerlijkheid. Ja, ach, en als hij dan de pijnen nog zou matigen. En als hij dan de smarten nog zou overtreffen door zijn genade. Dan zeggen wij, het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Dan heb je geen hulp meer nodig van mensen, kinderen. Dan geef het niet. Dan hoeft de kamer niet meer zo vol te zitten. Mag je rustig, terwijl de kinderen thuis zijn, de adem uitblazen in een ziekenhuis. Of op een kamertje hier of daar. Nee, want hij heeft tot in de dood verzoend zijn arme kerk. En hij heeft ruimte geschapen aan zijn sterfkruis voor hun sterfbedje. Hij heeft ruimte geschapen, de naakte gestorvende, voor een doodshemd, dat ze het nog aangetrokken mogen krijgen. Hij heeft de ruimte geschapen voor een druppeltje water, als het gegeven wordt om onze lippen nog te bevochten. Daarom, en hij stierf, vanwege de gerechtigheid en de waarheid, waar de kerk mag zingen, vanwege de eeuwige liefde. Zo lief had hij nu zijn duur gekochte kerk, zijn zwarte bruid, die, nee, niet door die lichamelijke dood zou leven, maar door die lichamelijke dood alleen maar naar een andere verdieping zou verhuizen, naar de benedenste delen der aarde. Zo lief, dat hij levend die benedenste delen der aarde betrad, van Gods verlating, om dan te sterven. Opdat Gods volk als een vervuld volk, die niets meer hoeven te doen, niet meer te leven en niet meer te sterven, in hem zouden opstaan en leven. Zoals mijn tante die in pijn en smart, het was niet aan te zien, zat leverkanker. Op slot gingen de kinderen nog naar een ander kamertje. Zo smartelijk, dat kan. We hebben niet allemaal zo makkelijk sterven. Maar toen mijn vader vroeg, Wets, hoe is het? Toen zegt ze, ik leef en ik sterf in hem, die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Al kunnen wij het dan niet meer aanzien, dat valt weg. Hij doet wel haast de heilzondagen, de hoop gaat herleven naar zijn gebod. En hij stierf, ook uit de eeuwige liefde voor zijn kerk, opdat ze de dood nu niet meer zouden zien. Ben je bang voor de dood? Ja, dat kan best. Dat komt omdat we denken dat wij nog moeten sterven. Komt dat wij nog denken dat we het waar moeten maken. Komt dat wij niet geloven in de dood van zijn lieve zoon. Nee, maar het komt toch wel wees. Ik hoop dat de Heer ons daar iets van geeft, u en mij. Om daar nou eens niet meer zo hoog op te zien. Op uw sterfbedje. Maar om eens hoog te mogen zien. Om die gestempelde borg aan het hout. Die tussen hemel en aarde de geest gegeven heeft. Want daarin is nou alles en dan ook alles volbracht. Sterf je dan zo graag? Nou, dat zou ik niet zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Sterven niet zo graag. Maar ja, dat komt. Gij weet, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. We zouden graag nog een wagen hebben, die ons hier inladen. En zo gelijk, net als Elia, eeuwig in de hemel. We zijn van die akelige warmen. Nee, sterven, dat is zo, zo dierbaar niet. Maar wat wel dierbaar is, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. En dan ligt het toch zo bij de aan- of bij de voortgang. Bij de voortgang in het hart des ondaars. Dat er toch ogenblikken in zijn leven zijn. Hij gelooft het altijd wel. Maar dat hij in de dadelijkheid ook ervaart. Wat een weldaad. Wat een weldaad. Dat er nog een keer een eind aan komt. Nee, niet aan het leven. Maar een eind aan die touwen waarmee die jongelingen gebonden werden. Een eind aan die banden. Een eind aan een bestaan dat altijd weer naar boven kruipt en dat zegt. Hè, waarom dit en waarom dat? Een eind aan die aanmächtige tong en dat aanmächtige hart wat niet kan komen tot die volle, eeuwige lof des Heren. Dan was hij er blij mee dat er een einde aan komt. En dan gaat hij iets verstaan dat het genade is. Dat het hem het leven heeft gekost om hem te laten leven. Eeuwig te leven. Dat de dood die hij gestorven is, is de garantie en de zekerheid. Hij hoeft niets meer te betalen. Daar hangt de getekende des vaders. Getekend door de toren. In de teken der nagel. En kom je nou bij een arme zondaar met de dood zweet. Dan zegt hij. Daar ligt nou een getekende van eeuwige liefde. Kijk maar. Kijk maar. Hij knikt nog. In de doodsjordaan. Dat Gods woord waarachtig is. Nou ja, kijk dan niet te veel naar die vale kleur. Luister dan niet te sterk naar de doodsrochel. Maar gedenk en hij stierf. Zo lief had de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die erfenis van tot de dood veroordeelde. Dat hij hun plaats kwam in te nemen. Maar dan ook hun plaats. Opdat onze plaats ledig zou zijn. In die zin. Wij hoeven geen plaats meer te hebben nu. Nee. Wij hoeven dus niet meer met onszelf, ons sterfbed, onze bekering waar te maken. Dat heeft de Zoon waar gemaakt. Eeuwig waar gemaakt. En als gij sterft, u en ik, dan hoop ik dat gij moogt zeggen, ik zie Jezus, die dood geweest is. En hij is weder levend geworden. Heere Jezus, kom haastiglijk. Ontvang mijn geest in uw armen. Ik had het niet verdiend. Dat zal de ganse kerk getuigen. Ik heb het me niet waardig gemaakt. Heere, mij de grootste. Dat is toch eeuwig wonderlijk. Als ze daar aangekomen zijnde, al die zusters en broeders zullen zien, nu in de eeuwige heerlijkheid, velen die ze er niet in gedacht hadden. Ja, ze zullen ze daar zien, aan alle kanten toevergaderd. En ze zien dat ze zelf ook mogen zijn, in de poort. Door de poort in de stad. Vanwege de dood van zijn lieve zoon. Gewisselijk. Daar zullen ze eerst recht gaan zingen. Ontsluit, ontsluit. Voor onze schreden. De poort ook van zijn doodsgerechtigheid en waarheid. Want daardoor zullen wij binnentreden en melden, Heere Majesteit. Amen.